En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord, wat u vanmorgen vindt opgetekend in de profeet Jesaja. En dan van het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18.
Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, het welk hij zag over Juda en Jeruzalem, in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas en Hiskia, de koningen van Juda. Hoort, gij hemelen, en neem ter oren, gij aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar zij hebben tegen mij overtreden. Een os kent zijn bezitter en een ezel de kribbe zijns heren, maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoenders, de verdervende kinderen. Zij hebben den Heere verlaten. Zij hebben den heilige Israëls gelasterd. Zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zoudt des afvals des te meer maken. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden en striemen en etterbuilen, die niet uitgedrukt nog verbonden zijn, en geen derzelfde is met olie verzacht. Uw aardrijk is een verwoesting, uw steden zijn met het vuur verbrand, uw land, dat verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid, en een verwoesting is er, als een omkering door de vreemden. En de dochter Sions is overgebleven als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. Zo niet de Heere de Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn. Wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Hoort des Heeren woord, gij oversten van Sodom, neem ter oren de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en van het smeer der vette beesten en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gijlieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist, dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Brengt niet meer vergeefs offer. Het reukwerk is mij een gruwel. De nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. In nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Zij zijn mij tot een last. Ik ben moedig geworden die te dragen. En als gij lieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u. Doe de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen. Leert goed doen. Zoekt het recht. Helpt de verdrukte. Doet de wees recht. Handelt de twistzaak der weduwe. Komt dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
Geliefde gemeente, toen ik gisterenavond zo voor mijzelf dit formulier nog eens doorlas, bleven deze woorden bij mij haken. En die wil ik nog eens even rustig met u lezen. Daar zegt het formulier het volgende: daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen. Waar gaat het nou vanmorgen over, geliefde gemeente? Wel dat u in een uur van voorbereiding, dat u dit getuigenis wel in uw hart gevoelt. Dat u vanmorgen onder de prediking, door Gods lieve geest, deze dingen ervaart. Dat u dat getuigenis van de Heilige Geest in uw hart gevoelt en zegt, ja, dat is ook in mijn leven gebeurd. En wat is dat dan? Wel, dat zegt ons formulier zo helder en zo duidelijk. En het is, geliefde gemeente, door Gods voorzienigheid, dat wij ook vanmorgen juist aan de beurt zijn om die vraag te beantwoorden uit onze Heidelberger catechismus. Voor wie is het avondmaal ingesteld? En dan zou je mogen zeggen, die dit getuigenis in hun hart gevoelen. En wat is dat dan? Wel, we hebben het met elkaar gelezen. Namelijk allereerst dat wij ons onderzoeken en dat wij in ons hart ervaren de zonden en vervloeking, opdat wij onszelf mishagen. Hoort u dat? Heeft de Heilige Geest dat in uw hart gewerkt? U, jij, die zich voorbereidt op de bediening van het heilige avondmaal, heeft de Heilige Geest dat getuigenis in uw hart gegeven dat u een zondaar bent? Heeft de Heilige Geest dat getuigenis in uw hart gegeven dat het waar is, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet? Is dat werkelijk geworden? Heeft Gods lieve geest dat in uw hart afgedrukt? In de tweede plaats, welk getuigenis dan nog meer? Wel dit, dat wij mogen weten dat Gods gewisse beloften waar zijn, ook voor mij. Dat ik mag weten dat al mijn zonden om het enige offer van Christus volkomen vergeven zijn. Voor wie is des Heeren avondmaal? Wel, die dat getuigenis des geestes in hun hart hebben, Jezus Christus is mijn gerechtigheid, de mijne alleen. En tenslotte, zo zegt ons formulier, die nou in hun hart die gezindheid ervaren om hun ganse leven waarachtig in dankbaarheid jegens de Heere te besteden. U al mijn liefdewaardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woud vatten. Nou, daar heb je het antwoord. Voor al degenen die zich voorbereiden op de bediening van het heilige avondmaal, die kennen dit getuigenis in hun hart, hun ellende, die ze voor God wenend beleden hebben. Die mogen bezitten dat waarzaligmakend geloof, dat ziet buiten zichzelf op het offer van Christus, op Golgotha's heuvel volbracht. En die in hun hart dit verlangen hebben, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Heb u dat getuigenis in uw hart? Bid vanmorgen of de Heer in het bij vernieuwing wil geven dat u dit getuigenis in uw hart mag ervaren. dat u mag weten van die enige troost, beiden in leven en sterven. Een troost, zo zegt onze Heidelberger, die u leert in de weg van ontdekking, in de weg van vergeving, in de weg van heiligmaking. Met de hulp des Heren willen we daar vanmorgen bij stil gaan staan, in een uur van voorbereiding. En geliefde u, jij, die zich voorbereidt op de bediening, bid toch, Heren, mag ik vanmorgen dat getuigenis van u in mijn hart ervaren. Met de hulp des Heren gaan we vanmorgen stilstaan bij zondag 30, die we samen gaan lezen. Zondag 30, die in de weg van Gods voorziening juist deze morgen aan de orde is. En dan gaan we samen lezen. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zichzelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijns vaders en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd wordt, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van het brood en van de wijn is, en daarom ook moet worden aangebeden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offeranden en van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor diegenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men dan ook diegenen die tot het avondmaal laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toren over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen zulken, totdat zij betering huns levens bewijzen door de sleutelen des hemelsrijks uit te sluiten. Met de hulp des Heren willen wij dan vanmorgen stilstaan bij de bediening van het heilig avondmaal. Twee gedachten waarin ernstig wordt gedwaald en waarin eerlijk wordt onderwezen. De bediening van het heilig avondmaal, waarin ernstig wordt gedwaald, en de pledeplaats waarin eerlijk wordt onderwezen. Doch eerst gaan we met elkaar zingen, en wel uit Psalm 33, en daarvan de versen 6 en 7. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 33, en daarvan het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En ook de zevende, de grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Psalm 33, De versen 6 en 7 en vooraf krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst.
Thank you.
Geliefde gemeente, voor de derde maal brengt onze Heidelberger catechismus ons bij de bediening van het heilig avondmaal. En opnieuw mogen wij daarbij stilstaan bij dat sacrament dat God aan zijn kerk gegeven heeft. Twee gedachten daarbij. Allereerst waarin ernstig wordt gedwaald en in de tweede plaats waarin eerlijk wordt onderwezen. Gemeente, als wij dan met elkaar lezen vraag 80, wat is nou het onderscheid tussen het avondmaal en de paapse mis? Dan gaan onze vaderen allereerst nog weer eens benadrukken, wat is nou eigenlijk het avondmaal? En wat is het heerlijk om dat dan nog weer eens even met elkaar te mogen overdenken, kinderen van God. Wat is nou eigenlijk het avondmaal? En zullen we het dan samen nog eens een keer lezen. Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving der zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zichzelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. Als je daar nou eens even vanmorgen rustig bij stilstaat, wat gebeurt er nou bij de rechte bediening van het avondmaal? Wel, dan is het de Heilige Geest die in onze harten getuigt dat wij vergeving hebben van al onze zonden. Als je daar nou eens stilletjes over nadenkt. Heere, wat een eeuwig wonder. Zegt u het nou vanmorgen tegen mij, dat al mijn zonden vergeven zijn, die ik gedaan heb in het verleden, die ik vandaag nog doe en die ik ook in de toekomst nog zal doen. Zegt u nou tegen mij in het avondmaal, al uw zonden zijn u vergeven. Kunt toch niet bevatten? En ik zei het vorige week nog, dat ik Calvijn wel begrijpen kon, dat hij zei, zullen we niet alle dagen avondmaal vieren? Want wat is dat toch heerlijk als de Heilige Geest getuigenis geeft, uw zonden zijn u vergeven, dan spring je toch op van vreugde. Hebt u mij dan gewassen van al mijn zonden? Ja, mijn kind. En we hebben het gelezen in Jesaja 1, al uw zonden, al waren ze als scharlaken, ze zullen worden als witte sneeuw. Dat doet het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. Heren, mijn zonden zijn als scharlaken, mijn ongerechtigheden als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. O wonder, en daarom ziet elk kind van God uit naar dat getuigenis uit de mond van Christus. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Gij zijt van mij, ik heb u duur gekocht. Dat is avondmaal. Maar het is nog meer, het is nog dieper, het is nog heerlijker. Wat dan, zeg het eens. Is het avondmaal alleen maar getuigenis dat je zonden vergeven zijn? Hoe groot en hoe heerlijk ook, is het dat alleen? Nee. Heb je het meegelezen? Weet je wat elke avondmaalsbediening is? Dat is huwelijksbevestiging. dan is het Christus die je ondertrouwt. Dan word je elke keer aan Christus verbonden als je man, als je bruidegom. En is dat niet het allerheerlijkste? Dat je door het ware geloof aan het avondmaal mag weten, Christus is mijn bruidegom, die mij nooit zal begeven en die mij nooit zal verlaten. Hij is mijn bruidegom met wie ik straks mag aanzitten aan de bruiloft des lams. Dat is avondmaal. Dat is het heerlijke. Als je door het geloof aan het avondmaal mag zitten, dan is dat een voorafschaduwing om straks aan te mogen zitten aan de bruiloft des lams, waar ik mijn dierbare Jezus zal zien met mijn ogen. En daar zal ik mogen zijn, God, alles en in allen. Daar zal ik aan mogen zitten met Adam. Daar zal ik Eva ontmoeten. Daar zal ik zitten naast Abraham, Isaac en Jacob. Daar zal ik mogen ontmoeten Rahab de hoer. Daar zal ik mogen ontmoeten Mephibozet. Daar zal ik hem ontmoeten, David, die lieflijk is in de psalmen. Daar mag ik de profeet Jesaja ontmoeten. Daar mag ik aanzitten met de 11 discipelen. Daar zal ik aan mogen zitten met Paulus, de heidenapostel. Daar zal ik aan mogen zitten met mijn lieve grootvader en met mijn lieve grootmoeder. Geliefden, dat is toch niet te vatten. Om straks met al de gezaligden rondom de troon, rondom Christus het Lam, staand als geslacht, de Vader zien zitten op zijn heerlijke troon, de drie enige God te mogen ontmoeten, om dan altijd bij de Heere te zijn. Dat is avondmaal vieren. Dat is een voorsmaak van het hemelse leven. Dan word ik Christus opnieuw weer ingelijfd. En dan zegt hij het tegen mijn ziel. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Dat is avondmaal. Liefde gemeente, wij moeten naar de orde van onze Heidelberger dan vervolgens ook stilstaan bij een ernstige dwaling, zoals die er tot op de dag van vandaag nog is in de Rooms-Katholieke Kerk. En vanmorgen in het uur van voorbereiding zult u wel begrijpen dat ik daar maar heel kort even bij stilsta. En als onze Heidelberger dan die dwaling uitlegt, dan is er een drietal dwalingen te zien in de Rooms-Katholieke Kerk. Ernstige dwalingen. Allereerst zeggen zij dat het offer van Christus volbracht op Golgotha's kruis niet genoegzaam is. Maar zo leren zij, het is elke dag nodig dat Christus weer geofferd wordt. En dat moet ons aangrijpen. Dat ene offer van Christus aan Golgotha's kruis volbracht niet voldoende is, maar dat hij dagelijks nog geofferd moet worden. Want zo lezen wij, maar de mis, Dus in tegenstelling met het heerlijke wat wij mogen geloven, gemeente, wat ik u zo even verkondigde, maar daartegenover leerde mis dat de leven en doden niet door het lijden van Christus vergeving hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de misdienaars geofferd worden. Gemeente, wat een afschuwelijke dwaling, dat Christus nog elke dag, van zondag tot zondag, dagelijks over de hele wereld, nog lichamelijk wordt geofferd voor de levenden en de doden nota bene. En hoe is dat in strijd met het woord van God? Want met één offerande heeft in eeuwigheid hij volmaakt degene die geheiligd worden. Daar staat het toch, met één offerande, zegt de apostel in Hebreeën 10. Wat een afschuwelijke dwaling is het dan, dat hij nog elke dag geofferd zou moeten worden om vergeving der zonde te ontvangen. Om zo de mensen maar aan de kerk vast te blijven nagelen. Denk erom dat je wel naar de mis komt, hoor. Want dat heb jij nodig tot vergeving van je zonden. Maar Gods kerk mag weten dat hun zonden vergeven zijn op Golgotha. Daar is eenmaal en volkomen betaald voor al mijn zonden. En door het geloof mag ik dat aan het avondmaal beleven. Een tweede grove dwaling. En namelijk dat de mis leert dat Christus lichamelijk aanwezig is. Zij geloven dat het lichaam van Christus uit de hemel neerdaalt en dat zijn lichaam aanwezig is zodra de priester het brood gezegend heeft en de wijn gezegend heeft, verandert dat in het lichaam van Christus. En zo is dan Christus lichamelijk in Afrika, in China en overal waar de Romeinse kerk de mis bedient, is ineens het lichaam van Christus aanwezig. Liefde gemeente, daar hoef ik toch niet lang bij stil te staan. Onze catechismus zegt het zo heerlijk. Hij is toch opgevaren in de hemel. En daar mag hij nu lichamelijk aanwezig zijn, naast zijn vader als onze grote voorbidder. Wat zou het toch zijn als die verheerlijkte Christus nou weer elke dag in 1000, 10.000, 100.000, 1 miljoen stukjes moest lichamelijk verdeeld zijn en weer neerdalen naar de aarde. Wat is het toch arm dat mensen zulke dwaze dingen geloven. Maar gemeente, wij moeten daar wel bij beseffen dat er ook in ons hart altijd nog zo'n verlangen is naar het tastbare, naar het voelbare. Dus wij moeten ons er niet boven verheffen dat zij er zo'n behoefte aan hebben om het ook te tasten en het vast te houden en het te eten om het te geloven dat ze nou bij Christus behoren. Wij hebben dat toch ook vaak, dat we nog steunen op het voelbare. En ook wij moeten daarvan afgebracht worden. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en nochtans geloven. En het derde, geliefde gemeente, wat ik kort wil benoemen is dat zij dan ook knielen. Knielen voor het brood, waarvan zij geloven dat het in het lichaam van Christus veranderd is. Maar als het werkelijk waar is, en dat is het, blijft dat brood gewoon brood, niet waar? En als je dan knielt voor een stukje brood, dan zegt onze catechismus, dan ben je bezig met een afgod te aanbidden. Liefde gemeente, wij waren enige tijd geleden hier in het provinciehuis in Leeuwarden. Een van de mooiste provinciehuizen van Nederland overigens. En daar was een prachtig schilderij te zien waar een Fries uit de 11e eeuw, meen ik, staat voor een koning. En dan staat er zo dat die Fries gezegd heeft, o koning, wij Friezen, wij knielen voor niemand dan God alleen. En geliefde gemeente, ik hoop dat u zo'n Fries mag zijn, die alleen knielt voor God en geen afgoden dient. Want wij knielen ook nog zo vaak voor de afgoden van ons eigen ik. Wij knielen nog zo vaak voor onze eigen eer en onze eigen rijkdom en voor onze eigen naam. Wij steunen nog zo vaak, want dat is afgoderij, dat is knielen voor afgoden op zoveel dingen naast God en in plaats van God. Dus ik hoop dat u, zou ik het dan maar zo mogen zeggen, een waarachtige bekeerde Fries bent, die werkelijk alleen nog maar in het verborgenen voor God knielt. Geliefde gemeente, zo hebben we heel kort even stilgestaan bij die vraag en antwoord 80 en haasten we ons naar onze tweede gedachten. Voor wie is nou dat avondmaal ingesteld? Het rechte en eerlijke onderwijs. En geliefde gemeente, dan wil ik u allereerst eens vragen, is deze vraag voor u en voor jou werkelijk een worsteling? Is het avondmaal ook voor mij? Worstelt u werkelijk met deze vraag, mag ik ook ten avondmaal gaan? En gemeente, toen ik die vraag overdacht, toen dacht ik, er zijn drie soorten mensen, misschien nog wel meer, maar zo even in mijn gedachten. Er zijn mensen die met deze vraag niet worstelen. Die zeggen, nou moet u goed luisteren. Ik ben kerkelijk opgevoed. Ik ben hier gedoopt in de kerk. En ik heb op die tijd daarna, toen ik volwassen werd, belijdenis gedaan. En ik ga hier trouw naar de kerk. Voor mij is dat helemaal geen vraag. Natuurlijk ga ik aan het avondmaal. Daar heb ik nooit mee geworsteld. Dat is voor mij helemaal geen vraag. Als je belijdenis doet, dan ga je daarna aan het avondmaal. En daarmee is voor mij het klaar. Zo. Zit u misschien zo ook aan het avondmaal? Dan hebt u zich natuurlijk wel geërgerd aan het formulier. Dat het heeft over een getuigenis dat u in uw hart een gevoelen moet van de Heilige Geest. Daar hoor ik u helemaal niet over. U hebt het over alles wat u gedaan hebt. Maar hebt u dat getuigenis van de Heilige Geest in uw hart? In de tweede plaats zijn er mensen die datzelfde zeggen, maar dan precies andersom. Nee, natuurlijk ga ik niet aan het avondmaal. Daar heb ik niets te zoeken. Dat is voor bekeerde mensen. En ik? Nou ja, ik ben onbekeerd. Moet je toch eens lezen wat er staat in vraag 82. Zal men zulke mensen tot het avondmaal laten komen? Nee, natuurlijk niet. Maar, weet u wat er verder staat? als zulke mensen, maar dat doet u natuurlijk niet, dan komt u niet aan het avondmaal, u zult het dan ook niet ontheiligen. Maar, wat staat er verder? Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en de apostelen, zulken totdat zij beteringens levens bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Weet u wel wat u doet als u niet aan het avondmaal komt omdat u onbekeerd bent? Omdat u in feite nog goddeloos leeft op de brede weg? We zullen daar de volgende keer als de Heer het geeft bij stilstaan, maar dan wordt u buitengesloten. Dan is de deur naar de hemel voor u dicht. Schrikt u daar niet van? Wat een werkelijkheid. Als dat nou vanmorgen eens op je afkwam. Ja, ik heb nooit over avondmaal gedacht, want ik ben onbekeerd. Maar dat u dat eens een heilige schrik mag geven. Want dan sta ik buiten het koninkrijk. Dan ga ik voor eeuwig verloren. En dan zijn er gemeenten, Gods kinderen, voor wie dat werkelijk een worsteling is. Die elke keer weer voor zichzelf die vraag stellen. Mag ik ten avondmaal gaan? En die in een week van voorbereiding vaak in de binnenkamer te vinden zijn. Heere, zou u mij ten dis willen leiden? Zou u mij daar willen brengen? Waar mijn hart zo naar uitgaat. Maar Heer, als ik op mijzelf zie, dan kan het van mijn kant nooit. En liefden, daar willen we dan nu bij stilstaan. En we doen dat biddend met de dichter van Psalm 26 en daarvan het tweede vers. Beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat steeds voor u open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen. Heere, doorgrond vanmorgen al mijn verlangen. 26 en daarvan het tweede vers. Geliefden, u die zich voorbereidt op de bediening van het heilige avondmaal, hoe hebt u nou deze psalm gezongen? Wilt u echt eerlijk behandeld worden? Wilt u echt eerlijk weten wat u zo even gezongen hebt? Heere, beproef mij vrij van omhoog. Doorzoek mij. Wilt u dat echt vanmorgen? dat Gods lieve geest doorzoekt wat er leeft in uw hart. Toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk voor de dag. Staat uw verlangen van morgen in een uur van voorbereiding? Kom, zo dan samen eerlijk luisteren. Als we dat dan met elkaar gezongen hebben, dan kunnen we dit eerlijk onderwijs van onze Heidelberger, biddend om het getuigenis van de Heilige Geest in ons hart. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor diegenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Liefde gemeente, dat is een aangrijpend woord. Jezelf mishagen. Wat betekent dat woord? Wel, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Mishagen, dat is walgen van jezelf. Misschien heb je wel eens een kadaver geroken dat tot ontbinding overging. En je rook het en je moest ervan braken. Zo verschrikkelijk stonk het. Wel, dat is mishagen. En zeggen, dat ben ik, Heere. Ik walg van mijn zonden en van mijn ongerechtigheden. Dat is mishagen. Heere, wie ben ik voor u? En geliefde gemeente, dat is echt onmisbaar om aan Gods tafel te verschijnen. Want het is de Heer Jezus zelf die daar steeds weer de nadruk op legt. Denk maar heel eenvoudig aan deze twee gelijkenissen. Ik denk aan de tollenaar in de tempel, die zijn hoofd niet durfde opheffen vanwege de beschaamdheid van zijn zonden. Wat is uw enige troost? Dat ik weet hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. En dat is niet, geliefde gemeente, omdat we ouderwets zijn, of omdat we conservatief zijn of behoudend zijn. Maar dat is omdat mijn lieve meester ons dat leert. Dat dat de weg is waarin God zondaren zalig maakt. Dat hij ze schenkt een waarachtig berouw over hun zonden. Dat is het eerste. Dat je door Gods lieve geest overtuigd wordt van je zonden en van je ellenden en van je vervloeking. En dat je ziet dat je melaats bent, onrein voor Gods heilig aangezicht. In de tweede plaats. En nochtans vertrouwen dat deze zonden hun om Christus wil vergeven zijn. Hoor je het? Daar spreekt onze catechismus van het nochtans des geloofs. En geliefde gemeente, dan moet u in de week van voorbereiding maar weer eens nalezen. Die heerlijke zondag 23. Waar zo heerlijk getuigd wordt van dat wonder van het geloof. Als daar mijn geweten mij aanklaagt. Mijn geweten mij veroordeelt in de beleving van mijn zondaarschap. Dat ik al de geboden Gods overtreden heb. Dat ik geen van die geboden gehouden heb. Dat ik tot alle boosheid geneigd ben. Nochtans God. Uit de loutere genade alleen, om de verdiensten van Christus, mij de gerechtigheid van hem toerekent. Daar heb je het nogthans, al klaagt nou alles mij aan, en voel ik mijn vervloekingen, en mishaag ik mijzelf voor God. Mag ik nogthans weten, daar dorst tegen in, dat om Christus wil, om zijn offer, om zijn bloed alleen, mij al mijn zonden vergeven zijn. Heb je het? Het nogthans des geloofs tegen alles in. En geliefde gemeente, als u zich vanmorgen en jij zich voorbereidt, mag ik dan vragen. Als de Heer Jezus zegt tegen die vader van die maanzieke knaap, alles is mogelijk indien gij gelooft. Mag u dan vanmorgen, terwijl u uw vervloeking overdenkt, terwijl u uw zonden ervaart, mag u dan dwars daartegenin zeggen, Heere, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Onder tranen van morgen, lieve Heer Jezus, u kan ik niet missen voor tijd en eeuwigheid. Ten slotte, die ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt, en die daarom ook begeren, hoe langer hoe meer, hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maak eens vragen. Hebt u dat vanmorgen ook gevraagd? Wat dominee, wel met Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Is dat op de bodem van uw hart te vinden, dat verlangen. Als de Heer Jezus vraagt aan hem, die bitterlijk geweend heeft over zijn zonden, aan Petrus, als daar dat berouw in zijn hart is, en hij ontdekt wordt aan het feit, dat hij zijn meester driemaal verloochend heeft. En hij dat op dat moment weer beleeft in tranen. Dan vraagt de Heer Jezus, Petrus, hebt gij mij lief? En wat zegt Petrus dan, Heere, kijk er maar in. En mag de Heere dan vanmorgen ook in uw hart kijken, kind van God. En zegt u dan, Heere, hier ligt het op de bodem van mijn hart. Gij weet dat ik u lief heb. En u wil ik al mijn liefde waardig schatten. Omdat gij mijn rechterhand woudt vatten. Wie heb ik dan nevens u op de aarde? Nevens u lust mij niets op deze aarde. Ik heb u lief, Heere. En ik heb maar één verlangen, Heere, maak mij aan uw beeld gelijk. Geliefden, als deze drie woorden kenmerkend zijn voor uw leven, en ik noem ze u, leg uw leven ernaast, deze drie woorden, mishagen, vertrouwen, en verlangen, is er in uw hart, door het getuigenis van de Heilige Geest, een mishagen van uzelven. In de tweede plaats, is er door het getuigenis van die lieve Geest, dat ware geloof, dat zegt, nochtans, om Christus wil, zijn al mijn zonden vergeven. En is er in uw hart een heerlijk verlangen om nou altijd te wandelen in zijn wegen. Wel, Als u dat getuigenis vanmorgen in uw hart gevoelt, dan bent u hartelijk welkom aan zijn tafel. Amen.